Broeders en zusters, wij waren terechtgekomen in Handelingen hoofdstuk 5, bij de apostelen in de kerker. Het leuke van het verhaal vind ik persoonlijk, dat je er helemaal geen letterlijke betekenis aan kunt verbinden, want het was weliswaar zo, we hebben dat vorige keer gelezen, dat er staat in vers 19, maar de engel des Heren opende desnachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit. Laconiek en zonder enige toelichting staat het daar, want zo gaat het met wonderen in de Bijbel. Het wordt beschreven alsof het vanzelfsprekend is en er valt niks aan uit te leggen hoe die engel dat gedaan heeft. Mij kan het niet zoveel schelen, hij deed het, waarom ook niet en hoe? Ja, daar moeten toch heel wat methoden voor bedacht kunnen worden, lijkt mij, maar wat schieten we daarmee op? In ieder geval, de gevangenis werd geopend, ze kregen de opdracht mee, staat er ook. Vers 20, gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot al het volk al de woorden dezes levens. Dat was precies de reden waarom ze opgepakt werden en opgesloten. En daarna kwam de engel des Heren ze uitlaten en zei, ga dat weer doen. Maar het leuke van het verhaal vind ik persoonlijk, dat hierna, in het gedeelte vanaf vers 24, ze domweg opnieuw worden opgepakt, nu iets soepeler. Dat wil zeggen, heren, wilt u alstublieft even meekomen? Dat is in vers 26. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want ze vreesden het volk, opdat ze niet gestenigd werden. Daar heeft Cohen het van, denk ik altijd. Maar goed, dat moet ik allemaal weer uit die opname knippen natuurlijk. Hè. Zachte hand, hè. Maar goed, ze werden, maar wat ik bedoel te vertellen is, zij werden alsnog, vers 27, gebracht naar en gesteld voor de raad. Nou, waartoe waren ze gevangen genomen? Opdat ze voor de raad zouden gebracht worden, uiteraard. Ze worden gevangen genomen, voorlopig echter, om zo te zeggen, om daarna voor de raad te verschijnen. Niettemin, de engel liet hen uit, dus toen waren ze weer buiten. Toen werden ze alsnog opgepakt, dan wel gearresteerd of hoe zoiets maar heet. En ze werden alsnog voor de hoge raad gebracht, zodat je je afvraagt, wat voor zin heeft dit? Om ze 's nachts uit die gevangenis te laten. Hè? En u weet, die vragen stel ik wel vaker, bij heel wat geschiedenissen. Omdat blijkt dat ze eigenlijk geen zin hebben. Althans, niet in directe. Ze hebben niet direct praktisch nut. Nou ja, misschien zijn die discipelen thuis gaan slapen. Ik denk dat ze meteen weer naar de tempel gegaan zijn, al was het midden in de nacht. Want er werd gezegd, ga naar de tempel en ga daar spreken. Ik denk dat ze dat gedaan hebben. Maar hoe dan ook, wat maakt het voor verschil? Ze werden toch de andere dag voor de Hoge Raad gebracht. En dat bevestigt wat ik dan altijd zeg. Die geschiedenissen hebben wellicht bij gelegenheid een praktisch nut, maar heel veel daarvan helemaal niet. Ze hebben een profetische betekenis. En daar gaat het maar om. Wat we in deze hoofdstukken zien, zei ik, is in het algemeen een beschrijving van de situatie in onze gemeentelijke tijd in afwachting van de wederkomst van Christus en de daarmee gepaardgaande bekering van Israël, officieel. Want wat in onze bedeling kenmerkend is, is dat inderdaad, en dan citeer ik meteen heel snel uit een ander schriftgedeelte dan vorige keer, is dat de Heer de gevangenis gevangen neemt en afvoert. Hebben jullie nog? Vorige keer lazen we, wat was Jesaja 60 geloof ik, was het 60, was het 61. Waar aangekondigd wordt dat de Messias te zijner tijd, dat ga ik nou niet meer verklaren natuurlijk, maar het gaat, nou over, het gaat inderdaad over wat wij noemen messiaanse profetieën, dat de Messias met de tijd de gevangenis zou openen. Jesaja 61 was het, hè. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebroken van harten, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Jesaja 61 vers 1. En natuurlijk is hier sprake van wonderen. Zeker als ze letterlijk zo gebeuren, zijn het al wonderen. Maar u weet hoe het is met de tekenen, de wonderen die de Heer Jezus deed. Ze hebben in de eerste plaats niet een praktische, maar een profetische betekenis. Ik zeg altijd laconiek, al die genezingen waren niet ter bevordering van de volksgezondheid in het algemeen of zo. Daarvoor werden er te veel toch niet genezen. In mijn gedachten, als ik dit zeg, denk ik altijd aan de Heer in Bethesda. Ziekenhuis met 5 grote zalen, staat er dan, hè? Zuilengalerijen, maar vooruit. En allemaal mensen zwak, ziek en misselijk, of hoe het er maar staat, hè? Wat het maar is, dat weet u. En de Heer loopt daar door en er wordt er niet één genezen. En die pakt er één uit en vraagt aan die ene, wil jij gezond worden? Sommigen vinden dat dan een overbodige vraag. Dat dacht ik als kind ook. Ik vond het een overbodige vraag. Natuurlijk wil je gezond worden. Ik moet u zeggen, ik ken een heleboel mensen die willen absoluut niet gezond worden. Hè? Die zijn doof en willen zo blijven. Zijn blind en willen zo blijven. Nee, nou heb ik het over geestelijke ziekten. Maar letterlijk ook hoor. Ik heb mensen gekend die zaten in hun rolstoel en ze wilden dat graag zo houden. Dus zolang ze in dat ding zitten, kunnen ze de hele wereld commanderen. Hè? Dat mag je niet zeggen, want het werkt stigmatiserend op ieder in een rolstoel, dat weet ik wel. Maar dat is uw verantwoordelijkheid, niet de mijne, want dat heb ik niet gezegd. Maar ik bedoel alleen te zeggen, zijn mensen die blij zijn met hun ziekte, omdat het hen daarmee belangrijk maakt. En het bepaalt hun identiteit, ze zijn interessant. Gewone praten ze ook nergens anders over, zuster. Ja, dat is... Dat kom je allemaal tegen, nietwaar? En anders vraag het aan uw psychiater. Hè? Mensen willen niet altijd gezond worden. En ik ken ook mensen die gaan gebukt onder hun zonde en willen dat graag zo houden, want ze willen toch wel iets sjouwen in hun leven. Ja. Komt allemaal voor. Maar hoe dan ook, ook letterlijk is het zo, maar ook verdrachtelijk is het dus ook zo. Men wil niet altijd gezond worden. En u weet hoe het dan verder gaat, want nou eist u natuurlijk dat ik dat verhaal afmaak uit, wat was het, Johannes 5? Of zo? Ik geloof wel. Wilt gij gezond worden? Maar het verhaal wat erbij staat is, nou ja, er worden hier wel eens mensen gezond, maar als het water in beroering raakt, alleen als die engel in het water afdaalt... Sommigen zeggen dat hoort er eigenlijk niet te staan, omdat het in sommige handschriften dan weer niet voorkomt. Omdat men dacht, dat zal toch niet waar wezen. En dan krijg je dat soort gedoe, hè. Maar het verhaal staat er zo, hè. Als de engel in het water afdaalt, komt het water in beroering, in beweging. En de eerste die er dan in komt, die wordt gezond. In ieder geval dachten ze dat. En of het ooit alles gebeurd was, eerlijkheidshalve moet ik zeggen, dat staat er ook inderdaad niet bij. Maar dit is het verhaal. En daarna zegt de heer tegen die man, sta op en wat is allemaal gebeurd. Maar waarom het verhaal erbij over de eerste die in het water komt nadat het water in beweging is geraakt? Dat moet toch duidelijk genoeg zijn. Het is een prachtverhaal. Niet wat daarmee naar voren gebracht wordt, maar wat daarmee geïllustreerd wordt. Vroeger dacht ik altijd, de Bijbel is een saai boek. Je hebt 1200 bladzijden en geen plaatjes. Nee, wij moesten in de bijeenkomst, kregen wij een zangbundel, stond ook al geen plaatjes in, om in te bladeren, omdat je de preek toch niet begreep. Of later, als we al 6 jaar waren en Aapnoot Mies konden lezen, kregen wij een Bijbel en had je nog meer bladzijden zonder plaatjes. En grote mensenboeken ook, allemaal zonder plaatjes. Vonden wij heel vervelend. Achteraf heb ik gemerkt dat het vol staat met plaatjes, maar op een andere manier. Want dit plaatje uit... Johannes 5 is natuurlijk een prachtige beschrijving van het ontstaan van de gemeente in onze dagen. De wereld is vol met volkeren waarvan alles aan mankeert, die de Heer niet kennen, die gekluisterd zijn, de macht van de dood, dat wil zeggen, ze zijn kreupel, blind en doof, of hoe dat maar heet, traditioneel ook in de Bijbel, enzovoort. En u weet, er is wel water, en water is een beeld van het woord van God, of het nou Bethesda is of Siloam, of de Jordaan, of wat voor water het maar is, zelfs de Schelzee, enzovoort, hè. Nee, het is een beeld van het woord van God, en u weet toch wat er gebeurt als je kreupel bent en je valt in het water? Nee, of je bent als volk op de vlucht voor die Egyptenaren, je moet die Rode Zee door, of hoe die maar heet, enzovoorts, en je komt in het water terecht. Dat heb ik nagevraagd aan een Egyptenaar, maar dat is niet waar, want die komt niet navertellen. Ik bedoel, je komt erin om. Het is een beeld van de dood, maar dat is het woord Gods ook. Dat wil zeggen, het veroordeelt de zondaar ter dood. Voor zover de Bijbel de wet Gods is, spreekt die wet een oordeel uit over de mens, die aan die norm die God stelt absoluut niet kan beantwoorden. Daarom is de wet ook een vloekstater en een juk dat niemand kon dragen, wij nog onze vaders, enzovoorts. Hè? Lijkt me een duidelijke zaak. Dat is het woord Gods. Aan de andere kant, als in dat water een beeld van het woord Gods... Als in dat water, als we in dat water die engel des Heren zien, en u weet wie de engel des Heren is, hè? Dat weet je, dat is vanaf het begin van de Bijbel, weet iedereen, het is eigenlijk de Heer Jezus Christus. Een Christofanie, de engel des Heren, de openbaring van de Godheid in een zichtbare gedaante, dat is immers Christus. Wel nu, als men de Heer Jezus Christus in dat woord leert zien, ook in de wet bedoel ik, en al vanaf Genesis 1... dan blijkt datzelfde woord niet een bediening des doods te zijn, met dank aan 2 Korinthe 3, maar een bediening des levens, omdat het de aankondiging is, in elk geval vanaf Genesis 1, de aankondiging is van het nieuwe verbond. En dat is een bediening des geestes en des levens, nog steeds 2 Korinthe 3. Het heeft twee kanten, ik heb het nagevraagd dan vooruit aan Noach. Met al zijn tijdgenoten kwam hij in het water terecht, maar er was één verschil. De meeste van zijn tijdgenoten kwamen in het water om. En hij werd door het water, ja, kwamen ze om. En hij werd door hetzelfde water gered. Want het water droeg hem als het ware naar een nieuwe wereld, om zo te zeggen. Maar het was hetzelfde water, het is hetzelfde woord van God. Daarom werd het ook geschreven op twee stenen tafelen. Het heeft een linker en een rechterkant. Een linker en een... En een right side, hè? Nou goed. Een verkeerde en een goede kant. Een oordelende kant. Dood dus. En een levende kant. Daarom heeft het bij gelegenheid, is het bij gelegenheid geschreven van binnen en van buiten in de Bijbel. Hè? Het heeft twee kanten. Het is maar van welke kant je het leest. En we lezen ze allebei. Want de verkeerde kant spreekt ons toch over het goede. En de oordelen in het Oude Testament spreken ons net zo goed over de zegeningen die de Heer geeft aan de andere kant. Voor degenen die hem gehoorzaam zijn enzovoorts. En we zien in al die Oud-Testamentische figuren, nou ja, niet in allemaal, maar in veel van die Oud-Testamentische figuren, herkennen wij de Heer Jezus. Dat wil zeggen, zijn typen van hem. Voorafschaduwingen, of hoe dat maar heten mag. En heel wat geschiedenissen zijn als het ware een miniatuur van heel de heilsgeschiedenis, of delen daarvan. En daar gaat het natuurlijk allemaal om. En dat is ook kenmerkend inderdaad voor de tekenen die de Heer Jezus deed. Het waren tekenen van het werk dat hij na zijn opstanding zou doen. Het is een illustratief daarvoor. Want die man uit Bethesda, die als eerste als het ware in het water zou moeten komen, dat kon hij niet in eigen kracht, maar goed, de Heer regelde het een en ander. Die ene uit al die anderen, die ene is natuurlijk uiteindelijk een beeld van de gemeente met zijn eerstgeboorterecht. Dat volk verzamelt uit de volkeren. Die ene man, die ene zieke, tussen al die zieken uit, en die ene werd genezen. En er wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de eerste. Staat er niet voor niks bij. Zie? Want het is een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Maar goed, ik haal het alleen aan als voorbeeld, dus ik ga het nou niet verder uitleggen. Maar zo geldt het voor de dove oren en de blinde ogen. Het heeft te maken met geestelijk doof, geestelijk blind. De dingen die kunnen niet zien of niet willen zien, maar daarom niet kunnen. Vraag dat ook maar naar aan uw psychiater, want die leg ik nou ook niet uit. Maar het is de Heer die de bedekking wegneemt van het hart van de Bijbel, van de ogen, van de oren. En in letterlijke taal, wie het aan wijsheid ontbreekt, zei Jacobus, die zal die van God begeren en die geeft. En die opent ons de schriften. Hij opent ons de harten, met dank aan de Emmausgangers. Hij opent ons de ogen. En zo verder. En ineens leren we zien, leren we horen en leren zelfs lopen. Die begrijp je toch, hè? En dat het op ons slaat, die weet je ook, hè? Nou, ik toch bezig ben, dan maar een gelijkenis. Hoe was die ook alweer? Die maaltijd die bereid was, en toen werden de boodschappers uitgezonden, zeg tot de genodigden dat het eten op tafel staat, of wat het maar was, hè? Zoiets, hè? Zeg tot de, ze waren namelijk al eerder genodigd. Zeg tot de genodigden, enzovoorts. En de genodigden kwamen niet, ze hadden allemaal een excuus. Oh, een gelde en wettig excuus, ja. Dat is waar. Want wie zijn de genodigden? Aan wie was het beloofd in ieder geval? Aan Israël uiteraard. Maar zij beliefden het niet toen het een keer zover was. En toen zei die Heer, die zei, ga uit, de heggen en stegen, enzovoorts, hè. Dwing ze in te komen enzovoorts. En ze kwamen in. En wie kwamen erin? Allemaal lammen, blinden en kreupelen, kortom, dat zijn wij dus, hè? Wij die helemaal nergens voor deugden, zal ik maar zeggen. Die ook niet behoren tot het uitverkoren volk. Enzovoorts. Dat stelletje ongeregeld. Dat is wat het is. Ik schaam me er niet voor. En we zijn ingegaan. In plaats van. En dat is de positie van de gemeente. In plaats van. Daar mist het verhaal niet af. Maar daarover gaat natuurlijk wel die gelijkenis. Nou ja, en al die geschiedenissen en alle gelijkenissen per definitie gaan daar trouwens over. Want, zei de heer, gelijkenissen die gaan over de verborgenheden van het koninkrijk. En daarmee over de dagen waarin Christus een koninkrijk heeft, maar waarin dat koninkrijk nog verborgen is. De verborgen aspecten ervan. Dat is in onze dagen tot aan de wederkomst van Christus aan toe, uiteraard. In Efeze genoemd de bedeling der verborgenheid. Maar goed, die tekenen die de heer deed, daarvan zei hij, gij zult grotere dingen zien dan deze. En ik weet dat men het een smoesje vindt, maar ik vind het nou eenmaal geen smoesje. Het punt is natuurlijk dat een geestelijke genezing veel waardevoller is en veel groter is dan welke lichamelijke genezing dan ook. Met excuses aan allen die ziek zijn, maar je moet die dingen een beetje van afstand kunnen zien. Die geestelijke genezing is er sowieso trouwens een met een eeuwige uitwerking en een lichamelijke genezing. Hoe ouder je bent, hoe minder je er nog aan hebt. He? Maar hoe meer ik het u gun hoor, overigens, maar dat is iets anders. Zie? En die genezingen, die zijn nog wel te plaatsen. In de zin van geestelijk blind, maar genezig. Geestelijk doof, maar de oren geopend enzovoort. Geestelijk kreupel, maar leven ontvangen hebbende en opgericht zijnde. En die gevangenis is iets moeilijker, maar die is aan de andere kant ook duidelijk genoeg. En daar hebben we vorige keer natuurlijk over gehad. Want hoe dan ook, heel de gemeente wordt als gevangenis beschreven en dus als een verzameling gevangenen. Op twee niveaus. Namelijk in de eerste plaats van oorsprong waren wij gevangenen. Kijk, begrijp je me goed. Als u niet ziet of niet wil zien, want ik kan dat natuurlijk niet elke keer weer overnieuw uitleggen. Maar als u niet wil zien dat de gemeente fundamenteel en juridisch ontstaan is uit de 10 stammen van Israël, de voormalige 10 stammen van het voormalige Israël, hoe je dat zegt. Je zegt het toch nooit goed, denk ik altijd, dus laat me zitten. Maar als je dat niet wil zien, dat het gaat om die gevangenen, ballingen namelijk, want ik heb u uitgelegd dat gevangenschap en ballingschap van oudsher en zeker in de Bijbel exact hetzelfde is. Als u dat niet wil zien, dat diegenen die in ballingschap, in gevangenschap waren, dat die geconfronteerd werden met het evangelie. En dat juist daar het licht opging, in die duisternis. En juist dat men daar bevrijd werd en als het ware de gevangenisdeuren openging. Dan nog is er niet echt een probleem. Want hoe je dat ook keert of wendt, wij waren allen van nature gevangenen van minstens 3. Het was het ook weer. Van zonde, van wet en van de dood. Dat weet ik zeker, want waarvan zijn we verlost ook alweer? Van de zonde, van de wet en van de dood. Nou ja, van de heerschappij der zonde, de heerschappij van de wet, de heerschappij van de dood. Die dingen zijn er nog wel, maar ze heersen niet meer. Je kunt ook zeggen, wij zijn nog steeds in die gevangenis, maar de deur staat wagenwijd open. En we blijven er verder gewoon in. Dat wil zeggen, de zonde heerst niet, die is er wel. We hebben soms ook last van. En soms uw buren. Last van uw zonde wel te verstaan. Maar goed, hè. Zonde van de wet hebben we soms ook problemen mee. En met de werking van het verderf, de dood, hebben we zeker ook problemen mee, maar het zijn niet dingen die heersen. Ze zijn namelijk overwonnen, omdat we eeuwig leven hebben in Christus en zijn vrijgemaakt met de vrijheid waarmee hij ons vrijgemaakt heeft, zei Galatenbrief. Hè? En wij staan daarin. En of die deur dan open of dicht is, ja, dat maakt ons niet veel uit, maar officieel, hij staat open. En de hele gevangenis is trouwens ontwricht, maar het was meer in Filippi zo, en daar hebben we het vorige keer al even over gehad. Want aardig is natuurlijk, ik zeg deze hoofdstukken vormen een soort beschrijving, een soort illustratie van de situatie zoals wij die kennen in onze tegenwoordige tijd, de gemeentelijke periode. Maar je kunt natuurlijk ook dergelijke schriftgedeelten vinden elders. Bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 3. Om maar eens wat te noemen. Efeze hoofdstuk 3. Waar de apostel inderdaad spreekt over wat hij noemt de bedeling der genade gods. In 3 vers 2 van Efeze. Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods, de heerschappij, huishouding, memshala, oikonomia, welke woorden het maar zijn in Hebreeuws en Grieks, heerschappij, huishouding, bedeling. Indien je maar gehoord hebt van de heerschappij, de bedeling der genade gods, die mij gegeven is aan u. Want waar het over heeft, is onze tegenwoordige positie onder de troon der genade. Dat is uit Hebreeën, maar kijk, Romeinen zei al, opdat genade, Romeinen 5, laatste verse, opdat de genade zou heersen door Christus. En een halve bladzijde verder, inmiddels Romeinen 6, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, en dus zal de zonde niet over u heersen. Gaat over precies dezelfde dingen. Het is kenmerkend voor onze tijd. Genade heerst van Gods wegen, en dat is wat de apostel hier uiteenzet. Samengevoegd met het idee dat waar niet de wet heerst, er ook geen onderscheid meer is tussen het Joodse volk en de heidenen in het algemeen. En daarom zegt hij, voor zover wij gelovigen zijn, maar dat was al Efeze 2, voor zover wij gelovigen zijn, het zij uit Joden, het zij uit de heidenen, wij zijn één in Christus, want de middenmuur des afscheidsels, 2 vers 14, is afgebroken. Letterlijk de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. Maar goed, dat wat scheiding maakt. En als u vraagt, maar wat is dat dan werkelijk? Dan zegt de apostel, nou, dat is de wet der geboden in inzettingen bestaande. Die heeft hij namelijk in zijn vlees teniet gemaakt. Of zoals elders staat, die heeft hij aan het kruis gehecht. Eigenlijk staat het hier in vers 16 ook. Maar ik dacht even aan de parallele uitspraak in Colossense. Kortom, waar het om gaat, en dat is weer Efeze 3, is vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, het lichaam van Christus, de gemeente. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten, prachtig pleonasme, mede-deelgenoten, zijn er beloften in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben enzovoorts. Kortom, Jood en Heiden, één in Christus. Ik citeer het maar uit het opschrift dan boven hoofdstuk 2 vers 11. Hebben we er nog, daar heeft hij het over. Maar het leuke is dat dat gedeelte hier van Efeze 3 begint met, om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus. En als je dan oppervlakkig leest dan zeg je, oh ja, natuurlijk, hij schrijft de brief uit de gevangenis in Rome, dat is waar ook. Hoezo zat hij daar gevangen? Nou, omdat hij de evangelie predikte, omdat hij de Heer Jezus predikte. Dus lees die woorden los en de gevangene van Christus Jezus. Maar hij was de gevangene van de keizer, hoor. En als hij dat niet was, hadden die andere jongens, die, hoe heet die man van het kattenbrood ook alweer? Felix en Festus en hoe heette ze toch maar? Die feestgangers, zal ik maar zeggen, Felix en Festus, die en Agrippa, die zouden hem vrijgelaten hebben. Maar zeiden, ja, sorry, hij heeft zich op de keizer beroepen, dus ja, we kunnen hem niet meer vrijlaten. Maar dat is zijn eigen schuld. Want er is verder niks tegen hem in te brengen. En dus was je de gevangene van de keizer. Hoezo gevangene van Christus Jezus? En begrijp u me goed, de commentatoren, laat ik zeggen de schriftverklarers, ontgaat het traditioneel heus niet dat de gevangenschap van Paulus in Rome model staat voor de gemeente die gevangene is van Christus Jezus. Een gevangene wil zeggen buitengeworpen uit de maatschappij, uit de samenleving, uit deze wereld, uitgegaan buiten de legerplaats, kortom in ballingschap. Maar aan de andere kant gewijd aan de dienst aan de Heer. En dus zijn gevangenen, zijn dienstknechten. En men zegt dan ook altijd, Paulus' gevangenschap daar, zijn beperking is een uitbeelding van zijn toewijding, dat is beperking, van zijn overgave aan de Heer Jezus Christus die hij dient. En dat is ook zo. Want de gevangenschap van Paulus, Laat ik het maar even niet uitleggen. Misschien dat ik er straks nog op kom, want het zijn allemaal zijlijnen die met het onderwerp eigenlijk niet zoveel van doen hebben. Dus gaan we verder. Hij begint met ik, de gevangene van Christus Jezus. En hij eindigt, nou ja, hij begint het volgende hoofdstuk, maar eindigt dus hoofdstuk 3. Hij begint het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, weer met zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere. Zal het belangrijk zijn of niet? Zal toch duidelijk zijn dat die vaststelling van dat in gevangenis is, dat dat mede bepalend is voor wat hij hier uiteenzet. En dat het, je moet je als het ware Paulus voorstellen in een gevangenis en dan spreekt of schrijft hij deze woorden. Die gevangenis is het decor waartegen het verhaal verteld wordt, als u begrijpt wat ik bedoel. En dat is mede bepalend, toch? Gevangene van Christus Jezus. Want dat staat ook in dit schriftgedeelte, in hoofdstuk 3, dat wij met de gelovigen uit de Joden samengebouwd worden op één fundament, één tempel. Nou, dat is nog het laatste stukje van hoofdstuk 2 dan. Maar dat we geacht worden als volk in zijn dienst te staan, als koninklijk priesterlijk volk. Gewijd aan zijn dienst. En dus beperkt van de wereld, eigenlijk vrijgekocht en verkoren uit de wereld om de Heer te dienen, zoals dat vroeger was met Israël. Maar in onze dagen is dat dus de gemeente wel degelijk. Ik weet wel dat daar altijd ruzie over gemaakt wordt. Over die kwestie, nou ja, ruzie, dat er oneenigheid over is. Maar ik heb er geen probleem mee te zeggen dat wij in onze dagen hier op aarde de functie van Israël vervullen. En dat is zwak uitgedrukt, want wij zijn Israël. Als Israël betekent het volk dat de Heer zou dienen, dan zijn wij dat. Wij waren Ami, wij waren Lo-Ami, wij werden Ami. En Israël was Ami en werd Lo-Ami. Uit Hosea 1, uit Romeinen 9, 1 Petrus natuurlijk, waar die dingen worden aangehaald. En Romeinen 9 tot en met 11 helemaal. Dat is geen enkel probleem. Maar wij zijn gevangenen samen met Paulus van de Heer. En let op, in hoofdstuk 3 vers 1, gevangenen van Christus Jezus. In 4 vers 1, gevangenen in de Heere. In 4 vers 8, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft aan de mensen, derde aanval, aan de mensen gaven gegeven. Hebt u die? Waarna altijd de vraag is, wie zijn die gevangenen? Nou ja, ook daar zijn boeken over volgeschreven. Maar meestal wordt het veel te ver gezocht, denk ik. Want hoe dan ook, wat hier staat is dat wij vers 1 tot en met 7 zouden wandelen waardig, de roeping waarmee wij geroepen zijn. Wij zouden ons benaastigen, vers 3, om de geestelijke eenheid te bewaren, niet tot stand te brengen. Te bewaren, want de Heer heeft die tot stand gebracht toen wij door één geest in één lichaam gedoopt werden, met dank aan 1 Korinthe 12 vers 13. Broer, dat is niet problematisch. Wij zouden ons best doen om die geestelijke eenheid, niet de uitwendige, de geestige, het geestelijke, dat is de inwendige eenheid. Hè? Die uitwendige, dat lukt je toch nooit. Die heeft de Heer bovendien niet gemaakt. Waarom zouden wij hem maken? En als iemand anders hem gemaakt heeft, waarom zouden wij hem in stand moeten houden? Ik bedoel, dat zijn dingen die geen rol van betekenis spelen. Het gaat om de geestelijke eenheid. Hè? Want we hebben één lichaam is het, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen enzovoorts. En daarna zegt vers 7, maar aan elk een van ons, niemand uitgezonderd, aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Want binnen dat ene lichaam, en 1 Korinthe 12 legt het uitgebreid uit, ze hebben al die leden een verschillende functie. Niet een met elkaar strijdige functie, maar een aanvullende functie uiteraard. Ieder voor zich. En daarom staat er al in het Oude Testament van Psalm 68 vers 19, vers 18. Daarom zegt hij, omdat er verschil is van gaven. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. Wie zijn die mensen aan wie hij gaven gaf? Wij, want het gaat om de bekende geestelijke gaven uit 1 Korinthe 12, maar die hier ook genoemd worden, en in andere plaatsen. Daarom gaat het verder in vers 11 met, hij heeft sommigen gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En aan wie werden die gegeven? Nee, de profeten en hoe ze maar heten. Aan wie werden die gegeven? Aan de gemeente. Die heb je toch, hè? Wat is dan die gevangenis uit vers 8? Nee, uit Psalm 68 vers 19 eigenlijk. Wat is dan die gevangenis? Gewoon de gemeente. In de praktijk. Wij zijn gevangenen van Christus Jezus. Toch? En in die gevangenis heeft hij bepaalde mensen aangesteld in verschillende functies. Ze hebben allemaal wat te doen. Ze hebben allemaal zo hun eigen verantwoordelijkheid. Sommigen weten dat niet, dat is heel lastig. Maar ja, dat is Romeinen 12 die zegt hoe je erachter komt, hè, wat dan je verantwoordelijkheid is. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Het gaat maar om het beginsel dat heel de gemeente beschouwd wordt als gevangenis. Want hoe dan ook, er zijn meerdere manieren om het uit te leggen, maar één daarvan is die van Efeze 2, letterlijk, zo letterlijk mogelijk, want daar staat, wij waren eertijds heidenen, wij waren vreemd van het burgerschap Israëls, en dus buitengesloten, vanuit Israël gezien ballingen, gevangenen dus. Maar nu zijn wij in Christus Jezus, staat er, nabijgebracht. Nabij betekent eigenlijk erin, maar dat is weer een taaltechnische aangelegenheid die ik nou niet uit kan leggen. Maar uit het verband blijkt het toch wel, namelijk, we hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Wij stonden er buiten, maar God heeft ons die buiten stonden als het ware binnengebracht. En toch heeft ons niet een plaats gegeven binnen het Jodendom, maar hij heeft ons zelfs juist daaruit geleid voor zover wij daar toch in waren. Hebben die ook nog? Want hij heeft ons niet gebracht naar Sion. Deze is een moeilijk hoor, maak een notitie. Hij heeft ons niet gebracht van Sinaï naar Sion. Van de ene tastelijke berg naar de andere. Maar hij heeft ons van Sinaï gebracht niet naar Sion de tastelijke berg, maar naar Sion de ontastelijke berg, namelijk naar de hemel zelf. Dat is Hebreeën 12 die dat zo prachtig zegt. Daarom wat kort en daarom weer soms voor sommigen onbegrijpelijk. Maar hij heeft ons niet alleen gebracht van Sinaï naar Sion. Hij heeft ons gebracht van een tastelijk Sinaï naar een ontastelijk Sion. Namelijk, hij heeft ons gebracht naar een hemels Jeruzalem. In een hemelse positie geplaatst. Horen we dan bij het Joodse volk of bij het volk Israël in de gebruikelijke aardse betekenis van de term? Nee, nog steeds niet. En zo werden de ballingen weggevoerd in een andere ballingschap. Of ze bleven waar ze waren, maar het werd een geestelijke ballingschap. Dat wil zeggen, wij waren buitengesloten, we zijn nog buitengesloten, maar inmiddels hebben we wel deel aan de God en Koning van Israël uiteraard. Begrijp u die? En dat was de meest letterlijke verklaring van Efeze 2... En zodra wij zien dat Efeze 2 ontleend is aan het Oude Testament, kijk even of het schriftverwijzingen bijstaan, althans die ik bedoel, nou sommigen wel. De belangrijkste in mijn ogen, maar dat zegt natuurlijk niks, zie ik er niet bijstaan, dat is de verwijzing naar Ezechiël 37, want de uitspraken over dat 2-1 zouden worden, zijn uitspraken die betrekking hebben op de Joden enerzijds, net als hier, Joden. Maar anderzijds vind je in Efeze 2 de heidenen tegenover de Joden, maar in Ezechiël 37 vind je wel degelijk tegenover de Joden, tegenover Juda, Efraïm en dus de 10 stammen van Israël. Dus dat zit er nog eens extra achter, dat het woorden zijn die specifiek, meer specifiek, gaan over die 10 stammen van Israël, die heidenen waren, begrijp je me goed? Je zal mij niet horen zeggen dat wij Israël zijn of zoiets. Van natuur. Wij zijn het niet. We zijn voor zover we het waren zijn we onterfd. En het slaat er op onze voorouders. De 10 stammen zijn gewoon onder de heidenen van Gods wegen omdat ze heidenen zijn. Ze zijn ontslagen van het volk. En dus zoals het ook letterlijk staat, ook in de Statenvertaling, vervreemd van het burgerschap Israëls. Net als in Colossense 1, dat is ook inderdaad zo. Kortom, wij waren een volk in ballingschap. En we zijn het nog. Niettemin zijn we nu ballingen op een hoger niveau. Uitgegaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. En ik heb je vorige keer nog net het mooie plaatje voorgehouden, want dat vind ik zo mooi. Dat mooie plaatje uit Egypte, u weet wel, hè? Jozef als type van Christus, dat is niks nieuws, want dat leerde ik op de gereformeerde lagere school. Echt waar. Heb ik goed onthouden. Jozef was type van Christus. Maar het verhaal is natuurlijk toch dat Jozef zoek was voor heel zijn familie. En er werd in het algemeen van uitgegaan dat hij dood was. Toch? En toen bleek hij in het buitenland te zijn, bleek hij heel ergens anders een koninkrijk te hebben. Hij was onderkoning, maar goed. Een koninkrijk te hebben in dat grote wereldrijk van die dagen. Het oude klassieke Egyptische Rijk. Hebben die ook nog? Maar niet onder zijn familie, dat wil zeggen niet in Israël. En dat is de positie van de zoon van Jozef. Maar u begrijpt dat ik weer wat kortsluitingen maak. Ik vroeg elektriciteit moeten leren, maar daar deugde ik niet echt voor, dat begrijpt u. Maar ik maak nog wat kortsluitingen. Maar u begrijpt dat de echte zoon van Jozef, die wij kennen. Nou ja, een andere Jozef, maar de echte zoon van Jozef heeft een koninkrijk, maar niet in Israël. En niet onder zijn broers, maar in het buitenland. Te midden van de heidenen. Hebben we die nog? En dat is waar het werkelijk om gaat, hè? Het is nu zo. Nog afgezien van de kern van het verhaal, dat Jozef komt in Egypte en wordt hoofd van de huishouding, van de bedeling, van de economia. Van de Memshala, van de heerschappij, van het huis van Potifar, weet je wel. En dat was weer een hoge jongen in het koninkrijk, bij de farao, zoals u weet. Hè? En Jozef was baas in dat huis van Potifar. En toen ging het mis met de vrouw. En u weet, de vrouw is aan de levende man gebonden. Dat is door de wet, enzovoorts. En het was die vrouw die gebonden was aan de wet, die het wel wilde aanleggen met Jozef. En u weet dat dat een beeld is van het Joodse volk, want die wilden Jozef's zoon, die uit Nazareth dus, wel degelijk als koning. Ze kwamen zelfs bij hem om hem met geweld koning te maken. Maar de Heer zei, de Heer ontrok zich aan hen en verborg zich, maar het hele punt is, het kan natuurlijk niet, want het Joodse volk was onder de wet officieel. En was door de wet gebonden aan de Mosaïsche dienst, en hoe dat maar heten mag, leefde onder het oude verbond, daar is geen plaats voor de Messias. Er zijn een paar meer verklaringen, maar die geef ik u nou niet. En hij ontrok zich. Hij verborg zich van hen. Zie? En dat is wat Jozef dus ook deed. Hij liet zijn mantel achter. Die hebben we het laatst nog gezien in Trier. Maar dit is ook kortsluiting natuurlijk. Hè? Is die te moeilijk? Is die te moeilijk? Hè? U weet al dat voor zover hier op aarde iets van de Heer is achtergebleven. Voor zover. Don't quote me on that, zeggen ze dan. Maar voor zover er op aarde iets van hem zou zijn achtergebleven, is het zijn mantel. Nou ja, zijn rok uit één stuk geweven. Ik zeg altijd mantel, en er komt omdat daar weer een boek over geschreven is natuurlijk, met die titel, hè, De Mantel. Maar dat even terzijde. Maar die rok van de Heer speelde wel degelijk een belangrijke rol tot na zijn dood. Want de vraag was, wie krijgt dat ding? Waar gaat hij naartoe? En dan zeg ik weer, nou zover ik weet, ging hij naar Trier. Maar laten we zitten. Dat doet ook verder niet ter zake. Maar wat wel ter zake doet, ik heb er zo'n dik boek over die mand, die rok, hè. In Trier. En wat je daar dus toch nog wel in, want niks is zeker. Maar wat je er wel in leest, is dat de Rooms-Katholieke Kerk tot vandaag die rok uit één stuk geweven beschouwt als de uitdrukking van die ene algemene christelijke kerk. Dat is niet de term die zij gebruiken. Maar bovendien voor algemeen gebruiken zij een andere taal en vullen dan in katholiek, implicerend Rooms-Katholiek. Maar het betekent echt hetzelfde, die ene algemene kerk enzovoorts. Het is een uitbeelding van de eenheid daarvan, omdat de mantel de uiterlijke verschijning, de rok de uiterlijke verschijning is van iemand. En zij zeggen, de kerk is de uiterlijke verschijning, de uiterlijke vorm van de Christus. Daar hebben ze volkomen gelijk in. Wij protestanten vinden het jammer dat dat zo is. Dat bedoel dat ze daar gelijk in hebben, maar daar hebben ze volkomen gelijk in. Dus die mantel ging ergens naartoe. En u weet hoe het met Jozef was? Die vluchtte bij die vrouw vandaan uit het huis van Potifar. Potifars vrouw en liet zijn mantel achter. We kennen later trouwens nog iemand die hetzelfde deed. Maar daar vertel ik ook altijd van. Johannes, was dat? Hè? Weet u niet? Die zou ze grijpen bij het kruis in de buurt. Een jongeling. Die zou ze grijpen en hij liet ook zijn kleed achter. Maar van die man vertel ik om heel andere reden. Precies hetzelfde. Hij is een beeld van die 10 stammen eigenlijk. Hè? Maar goed. En daarna van de gemeente. Maar waar het om gaat is, Jozef vlucht laat het kleed achter. Daarom zei ik laatstelijk gezien in Trier. Maar dat was de kortsluiting. En hij wordt vervolgens door Potifar geplaatst in het andere huis van Potifar. Een huis waar hij ook de baas over was. En hij stelde daar Jozef aan als huishouder. Als rentmeester heet dat in Bijbels. Bedeler. Uitdelen. Bedeler. Als beheerder van het huis. Maar dat was een gevangenis. Zodat Potifar had 2 huizen. Het ene is met die vrouw erin is een beeld van het Joodse volk. Waar denkt u dat het andere huis een beeld van is? Ja, van de gemeentezuster, dat is correct. Maar alleen is dan de volgende vraag. Maar waar was dat huis dan een beeld van voordat het de gemeente was? En voordat Jozef erin kwam? Want toen was die gevangenis er ook al. Degene die in ballingschap waren van Israël. Die andere 10 stammen dus feitelijk. Ja. En u weet hoe heet de belangrijkste stam binnen de 10 stammen? Efraïm is ook goed, maar hoe heette dan zijn vader? Jozef. Dat hoort gewoon bij elkaar. Jozef in de gevangenis enzovoorts. En Jozef die in de gevangenis de lakens uitdeelt, zeg ik altijd. Omdat hij misschien dat ook letterlijk wel deed, weet je veel. Maar Jozef die in de praktijk het hoofd is van de gevangenis, is een beeld van Christus als hoofd van de gemeente uiteraard. En dus zitten wij met Jozef, de zoon van Jozef, in die gevangenis. Dat is wat het uitbeeldt. En nou maar afwachten wanneer Israël een keer de zoon van Jozef terugvindt. Hè? En de Messias vindt in de toekomst. Ik bedoel, ja, voor sommigen is dit verbazingwekkend. Maar zulke plaatjes, zulke geschiedenissen hebben we in de Bijbel te over. Massa's. Die precies diezelfde waarheden steeds opnieuw herhalen. Steeds van de andere kant. En als het dat niet betekent, dan vertel me wat het dan wel betekent. En wat er dan wel de zin van is. Ik bedoel, daar heb je geen keuze in. Dus of niks, of het zijn maar losse verhalen die niks betekenen. Hetgeen toch wel vreemd is voor als het woord van God is, nietwaar? En andersom, je hebt het woord van God, dus moet het een betekenis hebben. En dan kom je bij dit soort dingen uit, vanzelfsprekend. Nou, waar het om gaat is dus simpelweg, hier in Efeze 4, want daar waren we even, dat die gevangenis die daar gevangen genomen wordt, dat zijn degenen die in ballingschap zijn, die vreemd zijn van het burgerschap Israëls enzovoorts. In ieder geval gaat het over die 10 stammen kwestie, maar je kunt er net zo goed gewoon heidenen met meerekenen, maakt in de praktijk toch niks uit. Maar zij zijn nu gevangenen van Christus, hier op aarde niet deelhebbend aan Israël, maar in de hoogste betekenis van de term wel degelijk zelfs eerstelingen van Israël. Dat heb ik u ook wel eens uiteengezet, hè. De vraag of de gemeente Israël is of niet, is eenvoudig te beantwoorden. De gemeente onderscheidt zich van Israël doordat de gemeente in de Bijbelse rangorde op een hoger niveau geplaatst wordt dan Israël. Maar het neemt niet weg dat de gemeente wel degelijk geacht wordt onderdeel van Israël uit te maken. Dat wil zeggen, een raad van oudsten uit Israël. Zaterdag hebben we gesproken over de tempel. Het hele punt is gewoon dat de tempel, waar je ook voorkomt in de Bijbel, in het Oude Testament en in het Nieuwe, die tempel is een beeld van de gemeente. En daarom heet de gemeente weer de tempel. Is de tempel Israël? Ja, het maakt er onderdeel van uit, het was het belangrijkste gebouw in Israël. Daarnaast kun je spreken over het verschil tussen Israël en de tempel. Omdat het 2 dingen zijn. Maar niettemin, beide horen bij hetzelfde volk en daar gaat het maar om. Zie? Net als de oudsten van Israël, raad van oudsten zoals ingesteld door Mozes op initiatief van Jethro. Zijn die oudsten dan Israël? Jazeker. Zijn ze Israël. Alleen op een hoog niveau. Ze vormen de regering van Israël. Enzovoorts. Zoals de gemeente zal delen in de heerlijkheid en heerschappij van Christus straks in de toekomst. Beginnend bij Israël uiteraard. en daarna de overige volkeren, want dat is zo de rangorde. Ik laat hem maar gauw weer liggen, Efeze 4, om terug te gaan naar Handelingen 5, want daar waren wij. En dat is dus wat geïllustreerd wordt. De gevangenisdeuren staan open. Het betekent dat men eruit kan. Het hoeft niet, maar het kan. En dat is de positie inderdaad van de heidenen in het algemeen. En de 10 stammen in het bijzonder. Ik bedoel, ik wil die 10 stammen kwestie niet benadrukken, daarom zeg ik het nu zo losjes. Het is de positie van de heidenen in het algemeen en 10 stammen in het bijzonder. Ze hebben geen deel aan het burgerschap Israëls. Niet tenminste, aan de deuren wagenwijd open. Dan hebben wij er toch deel aan. Alleen niet zichtbaar en niet uitwendig. Maar integendeel, we zijn in de vrijheid geplaatst. En het was die vrijheid van het nieuwe verbond die aan Israël beloofd was enzovoorts. Alleen wij hebben dat gekregen op een hemelsniveau. En daarvoor moet je natuurlijk je bewust zijn dat slechts van de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst gezegd wordt dat zij een hemels burgerschap ontvangen en een toekomst hebben hierboven. En van alle anderen wordt gezegd dat zij een toekomst hebben, de gelovigen, dat zij een toekomst hebben hier op aarde en hierna. Dat hij dus ook een hierna was. En dan spreken we dus kennelijk over de wederkomst van Christus. En uiteindelijk de jongste dag en de verschijning van de nieuwe aarde waarop zij zouden leven. De hemelse positie is alleen bestemd voor de eerstgeborenen. En daarmee voor de gemeente van eerstgeborenen. Daarom zijn wij met Christus gezet in de hemel. En we zijn daar terechtgekomen langs een weg die hij ons ingewijd heeft. En die hij als eerste ging. Dat zijn woorden die men meestal over het hoofd ziet, denk ik. Maar het betekent gewoon dat slechts Christus en de gelovigen daarna en sindsdien deel hebben aan die hemelse positie. En het duurt tot aan de voltooiing van de gemeente in de dagen van de wederkomst van Christus. De opname dus, feitelijk. Maar goed. Die kwestie van die gevangenis komen we trouwens nog vaker tegen, want later wordt Petrus nog eens uit de gevangenis gelaten en later Paulus en Silas in Filippi, daar hebben we het vorige keer even over aangehaald, zodat u maar ziet dat het een belangrijke functie inderdaad vervult. En het verklaart ook waarom veel van de Paulinische brieven, eigenlijk de meest belangrijke Paulinische brieven in de zin van die brieven die de hoogste geestelijke waarheid bevatten, die brieven zijn zo zonder meer geschreven vanuit Paulus' gevangenschap in Rome. Nou moeten we eigenlijk pauzeren, maar nou vertel ik het toch maar even. Even een paar losse dingen. Jozef, toen die in die gevangenis terecht kwam, bevond zich in Egypte en in de hoofdstad, of althans aan het hof van het wereldrijk van die dagen. Toen overigens later Daniel vanuit Jeruzalem werd weggevoerd, kwam hij terecht aan het hof van het wereldrijk van die dagen. En als je de zaligheid en het woord God zou zoeken, of brood en wijn is ook altijd een goede, als je die zou zoeken, dan zou je moeten zoeken in het wereldrijk. Dat wil zeggen onder de heidenen, niet in Israël. Hebben die nog? En in de dagen van Paulus vind je precies hetzelfde, want Paulus begon zijn optreden in Jeruzalem, zoals je weet. Althans, dat probeerde hij, daar kreeg hij nauwelijks een been aan de grond. Maar leest u de geschiedenis maar na. Maar zo begint Handelingen ook, begint in Jeruzalem, het eindigt in Rome. En daar in Rome is Paulus, gevangen en wel, in de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk, als gevangene van de keizer en als bekend met de keizerlijke huishouding. Waarom dat was, dat leg ik u een andere keer wel weer uit. Maar hij had er nou eenmaal familie rondlopen, volgens de Bijbel zelf. Maar dat is één ding, dat wil zeggen, bij al die gelegenheden kom je aan het heidense hof. Dat wil zeggen, kom je bij het koninklijk paleis terecht, of in het koninklijk paleis van het toenmalige wereldrijk. Elke keer zo. En waarom dat in het Oude Testament zo is, is omdat dat in het Nieuwe Testament zo is. Dat wil zeggen, de zaligheid ging van Jeruzalem naar Rome. En in Rome vinden ze dat wel leuk, zoals u begrijpt. Maar om er nou even wat aan toe te voegen. De aardigheid is natuurlijk, maar die is minder bekend. Hoewel ik het heb van een Rooms-Katholiek. Baronius, ja, de beroemde, de meest beroemde Rooms-Katholieke geschiedschrijver. Notabene in de dagen van de reformatie ook nog, maar dat even terzijde. Nou ja, de contra-reformatie. Maar goed, maar die zet wel degelijk uiteen hoe daar in Rome niet alleen Paulus gevangen zat, als gevangene van de keizer, maar hoe in het huis daarnaast, bij wijze van spreken, ik bedoel, maar in datzelfde Rome ook de Britse vorst gevangen zat. Beide op vrijwillige basis. Dat wil zeggen, het had niet gehoeven, ze hadden er beide ook onderuit gekund. Maar zo was het nou eenmaal. Beide in dezelfde soort gevangenis, of gevangenschap, namelijk ze konden gaan en staan waar ze wilden, zolang ze buitenshuis maar een soldaat meekregen, want dat was het ongeveer. Hè? En niet via de Bijbel wellicht, althans niet in de eerste plaats via de Bijbel, maar langs de andere kant weten wij hoe dat zat, dat namelijk die Britse vorst in feite de opvolger is van Jozef, dat wil zeggen de erfgenaam van de troon over de stam van Efraïm en dus ook de erfgenaam van de troon van Jerobeam, van de 10 stammen van Israël namelijk. En die ontmoeten elkaar daar, zodat je daar bent inderdaad in de hoofdstad van de wereld. Zie? En zal ik het nog moeilijker maken? En hoe heet die Britse vorst? Nee, heel moeilijk. Ja, Caradoc, ja. Caradoc. Caractacus. Maar die bedoelde ik niet. Dat was het makkelijke historische antwoord. Hoe heette die? Wie kwam Paulus nou tegen als slaaf, als gevangene in Rome? Wat we echt zeker weten. Onesimus. Oh nee. Oh ja. Onesimus, die weggelopen slaaf, die weggelopen dienstknecht die je terugstuurt naar zijn meester. Natuurlijk zal het historisch zo geweest zijn, maar daarachter herken je ogenblik, achter Onesimus herken je Caradoc. Dat wil zeggen, de koning van de 10 stammen van Israël feitelijk. Weggelopen van zijn meester. Ja, de verloren zoon ook trouwens hoor. Weggelopen van vader, enzovoorts. Maar daar in Rome komt hij in contact met Paulus en wordt hij geconfronteerd met de Heer Jezus Christus, komt tot geloof en dus zegt Paulus tegen hem, en nou terug je Heer dienen. Ik zal een brief meegeven en dan vind je de brief meegegeven aan Onesimus voor Philemon enzovoort. Maar daarachter steekt het verhaal, en dat is de enige goede verklaring van, denk ik, zeg ik dat, maar dat begrijpt u, van de brief aan Philemon. Men weet er gewoon nooit raad mee. Omdat het historisch niet te plaats is, ethisch kun je er verder niks mee, integendeel. Vindt men niet prettig dat de slaaf wordt teruggestuurd enzovoort, dan bemoeit de man zich mee. Bovendien in strijd met wat Paulus elders zegt tot slaven zelf enzovoort. Begrijpt u? Maar het heeft een profetische betekenis. Daarachter vindt de geschiedenis plaats dat Paulus tegen die Caradoc oploopt. En dus de 10 stammen ontmoet. Waarom niet? Paulus is Benjamin en die man was Jozef. En Benjamin komt Jozef tegen, ze vliegen elkaar de armen. En Benjamin zegt tegen Jozef, ja, maar vader dienen, ik kan zomaar niet weglopen. Heb je die nog? Je moet er een beetje Bijbelse geschiedenis voor kennen. En wat nieuwtestamentische waarheid. Maar als je dat leert zien, dan gaat inderdaad de Bijbel open. Nee, niet je fantasie. Dan val je er gewoon over. Dan herken je de systematiek. Die figuren, die lijnen die dwars door de Bijbel steeds opnieuw voorkomen, herhaald worden enzovoorts. Daar gaat het om. Zie? Nou goed. En als u maar bedenkt dat onze positie inderdaad is die van ballingen voor de wereld, uitgesloten uit de wereld, maar gevangenen van Christus Jezus. Vrijgemaakten des Heren, maar niettemin dienstknechten des Heren. Verlost van het juk van de wet, maar we hebben een ander juk gekregen, een zacht juk, een licht juk, waarin wij de Heer dienen. Maar niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Nou goed, en inmiddels is het dan zoals gebruikelijk weer hoog tijd voor de pauze. En ik hoop dat u de weg kunt vinden naar beneden. Ja. Wij proberen weer in draad op te pakken in Handelingen 5. Het idee dat erachter steekt is dus simpelweg dit. dat deze apostelen gevangenen waren officieel, maar in de praktijk liepen ze toch buiten het evangelie te prediken, enzovoorts. En dat is helemaal de situatie in onze tegenwoordige tijd. Aan de ene kant zijn we ballingen, aan de andere kant trekken we ons van die beperking weinig aan, want we zijn vrijgelatenen des Heren en gaan door met het belangrijkste dat we zouden doen en waartoe ook wij vrijgelatenen zijn, namelijk staan en spreken in de tempel tot al het volk de woorden dezes levens. Dat is vers 20. En let er dan nog even op dat er weer bij staat en spreekt in de tempel, want al deze gebeurtenissen spelen zich af rond de tempel, op het tempelplein. Dus daar is een hele goede reden voor. De reden is gewoon dat de tempel zelf de uitbeelding is van de gemeente uiteraard. Want in de tempel en vanuit de tempel zou het woord Gods bewaard worden en gesproken worden. Maar de gemeente is een tempel nou eenmaal, vandaar dat dit ook de locatie is waar al deze dingen zich afspelen. Goed. Vervolgens is het dan zo dat vanaf vers 24... die discipelen alsnog, de apostelen heten ze trouwens, alsnog worden voorgeleid voor de Hoge Raad. Ze moeten voorgeleid worden. Wij vonden wel den kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buiten staande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen. Dat was vers 23. En dan, je zou zeggen, de gevangenis is gevangen genomen, de gevangenen zijn weg, enzovoorts, hè. Maar dan vers 24. Toen nu, en dan moet je officieel niet alleen hoge doorstrepen omdat het schuin gedrukt staat, maar eigenlijk drie woorden, de hoge priester en. Ik heb het niet nagekeken in andere nieuwere Nederlandse vertalingen, maar het schijnt dat de woorden de hoge priester en er gewoon niet staan en niet horen te staan. Abusievelijk staan in sommige handschriften dus. Want de zin zou dan luiden, toen nu de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden horen. Maar ja, de hoge priester heeft het uiteraard ook gehoord vervolgens, dus het maakt ons verder weinig uit. Dus toen nu de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden horen, overpriesters zijn nog steeds dus de leden van het Sanhedrin, werden zij twijfelmoedig over hen wat toch dit worden zou. Want ze waren zoek, die apostelen. En er kwam een boodschap te hun zeggende, ziet de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel het volk te leren. In gewoon Nederlands. Zij staan in de tempel en leren het volk. Eigenlijk had het moeten zijn, zij zijn de tempel. Maar goed, die word je geacht zelf te concluderen. En ze leren het volk, ze onderwijzen het volk, want dat is natuurlijk wat de prediking feitelijk inhoud. En wat me nou net ontschiet nog even, is de uitdrukking uit vers 20, waar staat, spreekt in de tempel tot al het volk al de woorden dezes levens. Ik kan het ook niet helpen, maar er staat dus weer, de prediking is niet dat de Heer Jezus stierf, de prediking is dat hij leeft. En daarom heten het woorden des levens. Al de woorden deze levens, of al deze woorden des levens, want zo kan hij ook nog. Want die woorden gaan over leven. Dat is wat gepredikt wordt, waarom ook niet. Dat is wat beloofd was in het Oude Testament en wat vervuld is geworden door de komst van de Messias. Dat wil zeggen, door zijn opstanding uit de dood, logischerwijze. En dat vonden we in voorgaande hoofdstukken en we vinden het in wat nog verder volgt ook nog herhaald. Maar zelfs in dit hoofdstuk nog. Vers 26. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren. Leuk hè, de diakenen. Maar goed, niet van de kerk dan in dit geval, maar gewoon dienaren, ja. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk opdat zij niet gestenigd werden. U weet, dat is wat Joden doen als ze boos worden. Zoals het lied zegt, sergeant, ze gooien met stenen. Maar dat is een beetje erg oud lied, hè. Vooruit maar weer. Gaan ze met stenen gooien, ja. En als ze hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester ondervroeg hen, vraagde hun en zeide: hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Let op het woord leren. Het is niet maar een prediking of iets van een bepaald idee of zoiets. Het is niet een verkooppraatje of hoe zeggen ze zoiets. Het is leren, onderwijs, ook evangelisatie, evangelieprediking is leren, is onderwijzen in de waarheid. Het is niet maar een ander overtuigen van je goede bedoelingen en van je gezonde opvattingen, dat doet er helemaal niet toe. Het is onderwijzen in de waarheid, leren dus, hè. Hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zou leren? Ja, dat was inderdaad zo. En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. Het schijnt, dat heb ik nagevraagd aan Flavius Josephus. Het schijnt dat er in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem, dat is enige tientallen jaren later, zo tegen het jaar 70, dus officieel van onze jaartelling, dat er toen 20.000 gelovigen waren in Jeruzalem. In het algemeen dus uit de Joden. Nou heb ik eerlijk gezegd geen idee hoeveel mensen toen in Jeruzalem woonden. Dus ik kan u niet een percentage geven. Maar 20.000 is erg veel in zo'n stad uit de oudheid, zal ik maar zeggen. Dat is een hoog percentage in elk geval. En hier staat, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. Nou zal niet iedereen in Jeruzalem inmiddels tot geloof gekomen zijn, dus je moet het niet al te letterlijk nemen. Maar het betekent wel dat het Sanhedrin en dus de hoge priester zich ernstig zorgen maken, omdat inderdaad velen, en neem dat mee met de klemtoon, velen in Jeruzalem inderdaad tot geloof kwamen door de prediking van de apostelen. En misschien waren het er wel meer dan 20.000 in deze dagen, want wij weten ook aan de andere kant dat gelovigen juist Jeruzalem verlieten en dat bovendien de gemeenschap van de gelovigen, de Joodse christengemeente om zo te zeggen in Jeruzalem, uiteindelijk in armoede terecht kwam. En de reden daarvoor zal ongetwijfeld zijn dat degenen die het zich permitteren konden gewoon Jeruzalem verlieten. Omdat zij inderdaad geloofden in de woorden van de Heer Jezus dat Jeruzalem zou verwoest worden. En als er dan toch zo tegen het jaar 70 nog 20.000 zijn, dan moeten er veel meer geweest zijn in de eerste jaren na Handelingen 2, om zo te zeggen. Gij hebt met deze leer Jeruzalem vervuld en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Let op deze mens, want daar gaat het natuurlijk ook om. Maar let ook op het woordje bloed. Dit is een van de weinige schriftplaatsen waarin het mogelijk is het woord bloed te vervangen door dood. Maar dat is toeval. Maar het kan. Want het blijft gewoon zo, wat ik altijd zeg, dat het woord bloed niet de betekenis heeft van dood, maar van leven. Alleen in dit geval gaat het om de schuld aan dat leven dat men genomen heeft. Zo werkt taal nou eenmaal, dat kan ik ook niet helpen. Hè? En dus kom je soms het woord bloed tegen in de zin van waar het vervangen kan worden door het woord dood, maar waar het bij het in werkelijkheid nog steeds gaat over iemands leven. Alleen het gaat om een leven dat men weggenomen heeft. Zie. Net als het bloed van Adam, het bloed van Abel, dat schreeuwt van de aarde, enzovoorts. Maar het is Adams leven dat schreeuwt van de aarde, omdat zijn leven verdwenen is, daarin. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat dat met zijn dood te maken heeft, dat is waar. En dat je dus ook het woord dood erin kunt zetten, zonder dat de betekenis van de zin verandert, dat is zo. Maar vergis u dan niet, de betekenis van zinnen in het algemeen is afhankelijk van onze goede wil om ze te verstaan. Want in de praktijk is het zo, wij gooien woorden op een hoop en trekken ons van de grammatica heel weinig aan en begrijpen toch waar het over gaat. De samenhang van de belangrijkste woorden namelijk. En daardoor krijg je zo'n verschijnsel dat je hier het woord bloed kan vervangen door dood. Maar dat is niet wat ze zeggen. Ze zeggen, gij wilt het leven van deze mens over ons brengen. Dat klopt trouwens veel beter dan het idee dood, want je kunt er natuurlijk nog van maken dat het iets van doen heeft met zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Zo van, we hebben schuld aan dat hij het leven verloren heeft, wij hebben hem het leven afgenomen enzovoort. Maar ik stel voor om dan toch de meest voor de hand liggende lezing te hanteren hier. Gij wilt het bloed, het leven van deze mens over ons brengen. Ik zou het toch maar niet vervangen door dood, want ik denk dat het in dit geval daar zelfs niet over gaat. Ook niet in de verte. Ik bedoel, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, daar heeft dat bloed wel degelijk te maken met leven dat weggenomen is. En het gaat dus over dat men schuld heeft aan zijn leven, dan wel schuld heeft aan zijn dood. In beide gevallen betekent het precies hetzelfde, hoewel het tegenovergestelde woorden zijn. Maar dit gaat niet over zijn kruisiging, dat prediken ze namelijk ook niet. Begrijp je me goed? Dan noemen ze ongetwijfeld wel. En hier doen ze het ook. Maar wat willen die discipelen eigenlijk? Wat willen die apostelen eigenlijk? Het zal hij erin verantwoordelijk stellen voor de dood van de Heer Jezus? Wel, nee. Peter zei meteen, nou, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, enzovoorts. No problem, dat is niet wat ze doen. Nou kan het natuurlijk altijd nog dat deze Hoge Raad de prediking totaal verkeerd opvat. En alleen deze negatieve kant oppakt en zegt ze prediken dat wij daar schuldig aan zijn. Dat zou dan ook nog kunnen, valt ook te verdedigen. Voor mijn part mag je erop promoveren. Maar ik zie het niet zo zitten. Want wat die apostelen in werkelijkheid doen, is wel degelijk het leven van deze mens over Jeruzalem brengen. Als dat zou kunnen. Hebben die nog? De bedoeling is toch dat die mensen komen tot geloof in de Heer Jezus en op grond daarvan zijn leven ontvangen, net als in Handelingen 2, zijn geest ontvangen. En dat leven van Christus is toch over ons gekomen. En mocht je moeite hebben met het woord bloed, oké, dan heb ik er nog een. Wij zijn toch besprengd met het bloed van Christus? Er zijn nogal wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, nou minstens twee, die term hanteren. In de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, het idee is toch dat wij, dat het leven van de Heer Jezus Christus op ons en over ons gekomen is, dat wij er deel aan hebben gekregen. En dat willen die discipelen toch, dat is toch wat ze prediken, niet zijn dood, maar zijn leven. En aan heel Jeruzalem, bij voorkeur aan alle mensen. Want de bedoeling is eigenlijk dat zij het leven van deze mens over de hele wereld willen brengen. Dat gaan ze doen ook, alleen ze zijn nog bij het begin, beginnende bij Jeruzalem. Hebt u die? Want dat moet je niet doen, hè? Bij bloed aan dood denken. Aan leven moet je denken. Desnoods aan leven dat weggenomen wordt. Daar hebben we ook een ander woord voor. Dat is dood inderdaad, of sterven. Maar dat is niet de betekenis van het woord bloed. Heb je hem nog? Ja, anders moet ik een hele avond over bloed gaan staan spreken. Ook niet zo zinnig om dat steeds opnieuw te doen. Maar gij wilt het leven van deze mens over ons brengen. Dat willen ze in elk geval. En Petrus en de apostelen antwoorden, dat wil zeggen, Petrus voerde het woord namens de apostelen. Daarom kun je zeggen Petrus en de apostelen. Ze zullen niet allemaal tegelijk gesproken hebben, ook niet om de beurt. Gewoon één woordvoerder uiteraard. En dat was Petrus, want ja, die was daartoe aangewezen al in Matthäus 16, om dat te doen, hè. Maar Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En let op, ik zeg nog steeds, al wat hier staat fungeert als achtergrond van en als illustratie van onze bedeling, waarin geldt dat wij weliswaar mensen moeten gehoorzamen, was de bedoeling. Dat is Romeinen 13 bijvoorbeeld. Alle zielzijden aan die overheid overaan gesteld onderworpen. Dat is zo, maar men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Als het problemen oplevert, is de keuze niet moeilijk. Men zou Goden meer gehoorzamen. En dat is precies wat al gezegd was in eerder in hoofdstuk 4. Nou, ik kan het zo gauw niet meer vinden. Maar daar was het ook al gezegd, dacht ik. Vers 19, ja, oordeelt gij of het recht is voor God uw lieden meer te horen dan God? Dat is een vanzelfsprekende zaak. Uiteraard, God is hoger nou eenmaal. In rangorde, men moet hem meer gehoorzamen. En dat is dus wat nu herhaald wordt, opnieuw gezegd wordt tegen precies dezelfde mensen. Tegen het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. En daarna in vers 30 van Handelingen 5, de God onze vaderen, de God van Israël dus, die van de Joodse vaderen primair, de God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. En oh ja, tussendoor even, welke gij omgebracht hebt aan het hout. Dat wil zeggen hangende aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot de vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Elders heette hij de vorst des levens, welke gij gedood hebt, enzovoorts. Want de prediking is niet de kruisiging, maar de prediking is inderdaad de opstanding en verhoging van de Heer Jezus Christus. En daarom vind je in vers 30 wel welke gij omgebracht hebt. Dat is nou eenmaal zo. Dat is wat ze gedaan hebben, en dat hebben ze gedaan namens, officieel, namens het hele Joodse volk. Nog steeds ongeacht hoeveel het daarmee eens waren, want dat heeft er niets mee te maken. Maar ze hebben hem omgebracht, hem hangende aan het hout, met een uitdrukking trouwens uit Deuteronomium, dat is wel aardig, hem hangende aan het hout. U weet wel, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, is die uitspraak. Vandaar dat je het Nieuwe Testament het ook tegenkomt, aan het hout. Maar de zin begint met, de God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Zijn opstanding in vers 31, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd, dat is zijn hemelvaart, tot vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonde, want de Heer Jezus Christus is pas vorst en zaligmaker sinds zijn opstanding. Daarvoor moest hij het nog worden in de praktijk. Dat schijnt voor sommigen heel moeilijk te zijn, want ze hebben een tijdloos beeld ontwikkeld van de Heer Jezus Christus. Alsof hij helemaal niks gedaan heeft in de geschiedenis, niks tot stand heeft gebracht. Maar daar gaat het nou juist om. Hij werd vorst en zaligmaker, voor de goede orde. Dat woord vorst hier komt hier voor de tweede keer voor, want het stond ook in hoofdstuk 2 ergens, dacht ik. In vers 15, dat is die tekst. De vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. Het zijn dezelfde woorden die hier in hoofdstuk 5 verhaald worden. En het woord vorst is niet het normale woord voor vorst, maar het is dat woord archegos, dat we daarna, na deze twee keer in Handelingen, alleen nog maar twee keer tegenkomen in Hebreeën, en waar het vertaald is met overste leidsman. Heb je die? Archegos betekent ook gewoon zoveel als de eerste. Arge, de eerste. Degene die voorop loopt, implicerend blijkbaar eerst geboorterecht. Dat blijkt hier in Handelingen, maar dat blijkt zeker in Hebreeën, waar deze archegos, deze overste leidsman, benoemd wordt als koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dat impliceert uiteraard eerst geboorterecht. Andere schriftplaats is dus Hebreeën 2 vers 10 en Hebreeën 12 vers 2. Implicerend ook dat hij ons voorbeeld is en dat we hem zouden navolgen enzovoorts. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot archegos, zeg maar eersteling en voorbeeld. De eerste mens van een nieuwe mensheid, met dank aan Romeinen 5. Als laatste Adam, eveneens met dank aan Romeinen 5, dan wel 1 Korinthe 15. En zaligmaker, verlosser, redder. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Nou ja, om Israël te geven vergeving der zonde, maar de weg daar naartoe gaat via wat dan heet bekering. Met de oud-testamentische term, terugkeren tot de Heer uiteraard. Bekeert u toch tot de Heer, zeggen de profeten dan. Maar het is dezelfde gedachte als in Handelingen 2 uiteraard. En daarna staat er, en wij zijn zijn getuigen, schijnt dat één zijn er ook uit moet, maar het maakt toch geen verschil? Zo van, en wij zijn getuigen van deze woorden. Dat leest trouwens wel makkelijker, maar het maakt niet uit, hè? Wij zijn getuigen, zou ook goed zijn. Wij zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest. En daarmee ben je helemaal rond, want toen hadden we zijn opstanding in vers 30. Zijn kruisiging ook, maar in een bijzin. En niet in chronologische volgorde. Dus ik blijf zeggen, vers 30, de opstanding. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt. Vers 31, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker. Dat is wat wij populair de hemelvaart noemen, maar ik versta daar niet onder de gebeurtenissen op hemelvaartsdag. Maar 40 dagen eerder, gewoon op eerste paasdag, God wekte hem op uit de dood. Toen had hij even ontmoeting met Maria en zei, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En daarna voer hij op tot zijn vader blijkbaar en kwam weer terug om zich te melden bij zijn discipelen. En toen zei hij, ontvang de Heilige Geest, want dat is het volgende punt, vers 32, en wij zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Dus je hebt hier achterin volgens opstanding, hemelvaart, uitstorting van de Heilige Geest. Alle drie op eerste paasdag trouwens, hè? Voor alle duidelijkheid. Nou goed. Vers 33. Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart. Prachtig. Een alternatief zou geweest zijn, sprongen zij uit hun vel. Er staat gewoon barsten zij. Ze hebben ze maar het woord hart erbij tussen gezet voor de uitdrukking. Zij sprongen uit hun vel. Want daar staken ze niet zo goed meer in. Om zo te zeggen. Er staat een woord voor doorsteken. Zij werden doorstoken, heet zoiets. Maar het is maar hoe je dat uitdrukt in een taal. In de praktijk heeft het de betekening van verbitterd worden. En beheersing verliezen daarmee. Hè? In hoofdstuk 7, na de reden van Stefanus, vind je hetzelfde. Hier is nog Petrus namens de apostel aan het woord. In hoofdstuk 6 en 7 vind je de figuur van Stefanus geïntroduceerd. Die wordt ook voor de Hoge Raad geleid. Houdt een lange redevoering. En dan staat er ook in vers 54 van hoofdstuk 7. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten. En daar heeft men dus het woord hart aan ontleend. In hoofdstuk 5 dan. Dat is dezelfde reactie. Zij worden woest, om zo te zeggen. Vers 33. Van hoofdstuk 5. Als ze dit hoorden, barstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden. Zoals gebruikelijk, want dat lezen we in de evangeliën natuurlijk ook al bij meerdere gelegenheden. De achterliggende gedachte is natuurlijk toch altijd dat wat de discipelen predikten, laat dat goed tot u doordringen, wat de discipelen predikten was dat God de beloften aan de vaderen gedaan hebbende, die beloften aan ons, hun kinderen, vervuld heeft. Ik formuleer het naar aanleiding van Handelingen 13, waar Paulus het zegt. Maar het is ook Handelingen 2, waar Peter spreekt over dat die beloften vervuld zijn. En tot die fariseeën, of tot het Sanhedrin, hoeft dat helemaal niet gezegd te worden, want die begrijpen heus wel waar het hier over gaat. De vervulling van de beloften, de oud-testamentische beloften, doordat de Messias op bijbelse wijze en in overeenstemming met de schriften verschenen is. En wat zij daartegen hebben, dat is maar één ding, wat ze daartegen hebben is gewoon dat het betekent dat ze naar huis kunnen en in de WW of zoiets. Maar die bestond niet, dus dat is nog reden te... Nou goed. U begrijpt waar het over gaat. Dat hele Sanhedrin kan naar huis. Dat is Johannes 11, waar dat staat. Waar ze het beraadslagen, het Sanhedrin, en zeggen, nou ja, als Caiaphas was, en zeggen, als we deze man laten geworden, dan komen de Romeinen en nemen onze plaats, ons volk en onze plaats weg. Want dan houdt het Joodse volk als judaïstisch volk, in godsdienstige betekenis van de term, op te bestaan. En als het er niet meer is, kan het Sanhedrin naar huis, want dan hebben de Romeinen dat Sanhedrin niet meer nodig. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het volk ook niet, want wie trekt er zich dan nog iets aan van iemand die zich uitgeeft voor hoge priester naar de ordening van Aaron? Nou ja, wij in ieder geval niet. En daar gaat het maar om. De komst van de Messias betekent het eind van het judaïsme, zei die Nederlandse rabbi een keer. En daarom zei je, christenen zijn geloven dat de Messias al gekomen is. En joden geloven dat hij nog zal komen. Ik heb dat altijd een hoopvolle gedachte gevonden. Want dat betekent dat hij zegt dat eenmaal alsnog die joden christenen zullen worden. Als ze ervan overtuigd zijn dat inmiddels de Messias gekomen is. Toch? Ik vond een prachtige formulering. Een instinker was het voor de man, denk ik. Huh? Ik ben altijd zijn naam kwijt. Serieus, ik ben altijd zijn naam kwijt. Lodi van de Kamp, ja, die was het, ja. Die zette dat erin. Wel, wij christenen en joden hebben veel gemeen. Het enige verschil is, christenen geloven dat de Messias gekomen is. En wij joden geloven dat de Messias nog komen moet. Maar daarmee zei de man dus, dat in de toekomst, als de Messias ook volgens de joden gekomen is, joden dus christenen zullen worden. Hè? Dat had hij waarschijnlijk niet zo bedoeld. Maar ik vind het wel aardig. Zo is het namelijk ook. Hè? Maar wat het Sanhedrin heeft tegen deze dingen is gewoon dat ze niet accepteren dat die beloften vervuld worden. Want dat betekent het einde van hun bestaan, van hun cultuur en alles. En dat is tot vandaag nog steeds het grote probleem onder de Joden. Als ook voor een individuele Jood bedoel ik. Nou weet ik wel dat men in de loop van de tijd daar altijd heel verschillende ideeën over ontwikkeld heeft. Maar ik heb daar verder niks mee te maken eigenlijk. Het is mijn verantwoordelijkheid ook niet. Mijn verantwoordelijkheid is wat de Bijbel omtrent dit leert. En wat de Bijbel leert is dat als een Jood komt tot geloof in de Heer Jezus, dan houdt hij op Jood te zijn in alle praktische betekenissen die de term maar hebben kan. Wissenwaarachtig. En de tijdgenoten van de discipelen begrepen dat ook. Want als het over Stefanus gaat, zeggen ze in 6 vers 11. Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. En vers 13. Deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Vers 14, want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. Wat predikt hij dan dus? Een totale cultuuromslag. En het einde van de Joodse cultuur, zeden, heet dat. Hebben we die nog? Nee, de details van de uitspraak hebben we het later wel over als we daar aan toe zijn. Maar het gaat om het idee. En van Paulus wordt precies hetzelfde gezegd. Dat hij leert afvallen van Mozes enzovoorts. Een van de haken en ogen in dat soort uitspraken is eigenlijk, maar nogmaals, daar hebben we het later wel over, dat de Joden net doen alsof het judaïsme hetzelfde is als mozaïsme. Dat wil zeggen, alsof de Joodse godsdienst gesticht zou zijn door Mozes. En vele christenen denken dat ook, en dat is te belachelijk om te vertellen natuurlijk. Dat is niet zo. Judaïsme hebben de Joden zelf ontwikkeld in de Babylonische ballingschap. En kwamen daarmee terug in het land en bouwden een tempel. En toen zei de Heer meteen, dat hoeft voor mij ook niet. Nee, hij zei, het is mijn gruwel. En je vindt in heel de Bijbel geen positief woord over de Joodse godsdienst. En daarmee de Joodse cultuur. Geen enkel. Ik heb het nooit kunnen vinden. Je vindt wel goede woorden over Mozes. Maar dat is toch een heel andere zaak. Nou goed, daar hebben we het wellicht nog wel een keer over. Maar het probleem is inderdaad dat geloof in de Heer Jezus Christus betekent eind van het Jodendom. Ik zeg al, de sine qua non van het Jodendom is dat men de Messias verwacht. Dank u wel, Lodi van de Kamp. Maar als men komt tot geloof in de Heer Jezus, als de Messias, verwacht men die Messias niet. Dat wil zeggen, men gelooft dat hij verschenen is. En dan is men dus geen Jood. Dus geen Jood. Omdat men niet gelooft in de Messias die nog komen moet. Men gelooft dat hij al gekomen is. Zie? En dat de beloften Gods in het Oude Testament en door de Oude Testamentische profeten gedaan, dat die vervuld zijn. Daar wachten wij niet op. Wij leven daaruit. En dus per definitie tegenovergesteld aan het judaïsme. Daar gaat het om. Nou ja, goed, ik ben weer aan het eind van de avond, dus het loopt weer over mijn tijd heen. Ook zoals gebruikelijk, maar dit is dus de oude discussie. Ik kwam net artikelen tegen, heb ik net nog even zitten lezen, over de geschiedenis van de Messiaanse, van de Messiaans Jodendom of zoiets. Ik moet u zeggen, ja, geschiedenis van Messiaans. Natuurlijk, het artikel legde ook uit wat eronder verstaan werd. Was een goed artikel trouwens, vond ik. Maar het hele punt is dat je niet moet denken dat Messiaans Jood zijn, dat dat de enige aanduiding is voor Joodse gelovigen. Dat is namelijk helemaal niet zo. Vroeger kwamen Joden tot bekering en werden ze christen. Vroeger kwamen trouwens ook heidenen tot bekering en dan werden ze ook christen. En dat is bijbels, want wij Joden en wij heidenen, wie wij ook zijn, wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarom zijn wij christenen. En wie wij waren, hè? Natuurlijk kun je dan nog iets hebben als een Friese kerk, die staat trouwens in Rome, maar dat doet er nou niet toe. Ja, schiet me eens te binnen. Een Friese kerk en Gronings doopgezind kan ook nog, heb ik wel eens gehoord van iemand. Gronings. Nee, hè? Ja, niet Gronings. Nee, Gronings. Maar goed. En dan heb ik weer nog een Nederlandse kerk. Allemaal tot je dienst. Maar het heeft niks met de inhoud van wat men gelooft te maken, feitelijk. Het staat daar compleet los van. Het heeft er niks mee van doen. Ik zeg altijd, Isaac de Costa was geen Messias beleidende Jood. Hij was één christen. Hè? Ja toch, zeg ik wat gek, dat is toch zo? Dat hij van Joodse huizen was, nou ja zeg. Ik ken zelfs iemand uit de Achterhoek die tot geloof gekomen is. Ik bedoel, ik relativeer dat maar even wat. Met alle respect voor Joden als zodanig, maar dat heb ik voor iedereen. Hè? Maar ik vind het een groot wonder als een Jood tot geloof komt. Maar de kwestie van die Messias beleidende Joden is het idee dat men kan komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en toch een Jood blijven. Ook in religieuze zin van de term. En dat kan niet. Nee, men kan wel doen alsof, maar dat is halfslachtig. Met excuses, want als het over iemand persoonlijk gaat, hou ik meteen mijn mond. Maar zo in het algemene, van achter de lessenaar, moet ik die dingen zo wel zeggen, want zo zijn ze. Ook van Petrus staat dat hij gewend was naar heidense wijze te leven. Bij gelegenheid past hij zich aan en Paulus zei dat was niet een goede gelegenheid om dat te doen. Maar hij leefde als heiden, niet volgens Joodse gebruiken. Dat is nou juist waar men van verlost is, met al wat daarbij hoort. Nog afgezien van, en dan hou ik echt helemaal op, misschien kom ik er volgende keer wel op terug. Van deze schriftgedeelten, zeg ik, zijn illustratief voor onze bedeling. Nou, illustratief voor onze bedeling is dat heidenen, lieden van belachelijke lippen, andere talen enzovoorts, dat heidenen het evangelie prediken, het woord Gods prediken aan Joden. En in het algemeen zelfs, in het bijzonder, aan het Joodse volk als zodanig. En dat is wat hier herhaald wordt in deze eerste hoofdstukken van Handelingen. Uiteindelijk tot in Handelingen, wat was het, 23, nou ja, zeg maar Handelingen 28 aan toe. Wat evangelie gepredikt wordt door heidenen was de bedoeling aan Joden. In de praktijk zijn het gewoon christenen die het evangelie prediken aan de Joden. En de oproep is, word behouden van dit verkeerd geslacht. En niet is de prediking, het is allemaal goed wat jullie hebben, maar er komt nog iets bij. We hebben nog een amendement, een modificatie, een aanvulling of iets. Integendeel, word behouden van dit verkeerd geslacht en laat ons tot Christus uitgaan buiten de legerplaats. En in de meest letterlijke zin betekent het dan toch nog altijd dat hij is buiten Jeruzalem. En niet erin. Zie. En dat is waar, wat hier uiteengezet wordt. Je vindt ook de duidelijke afwijzing van het Sanhedrin, het vertegenwoordiger van het Joodse volk. En dat blijft zo tot Handelingen 28 aan toe. En tot in onze dagen. Er is ook niks bijzonders aan. Het Joodse volk als volk is ongelovig. En het evangelie wordt gepredikt opdat er wellicht iemand uit hen tot geloof zou komen in onze dagen. Verder komt het niet. En waar het gaat om de bekering van heel het volk, officieel, op datzelfde regeringsniveau, is het wachten tot na de opname van de gemeente. Daar moeten we het bij laten, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken voor deze avond.